Goedemorgen allemaal, fijn dat je er allemaal weer zijn. 31 december. Liggen de oliebollen al klaar? En de sneeuwballen, sausijtjes. Wat heb je nog meer? Appelflappen, noem het allemaal op, toch? En dat is allemaal omdat we het oude jaar gaan verlaten en het nieuwe jaar in. Dus het is voor veel mensen reden om ook natuurlijk in het nieuwe jaar weer goede voornemens te gaan maken. Elk jaar weer. En de hele bekende is natuurlijk: ga stoppen met dit, ga stoppen met dat. Allemaal stoppen ergens mee. En dan gaan we het in het nieuwe jaar gaan we het anders doen. Ja? En we weten heel vaak hoe die dingen wel voorgenomen worden. Maar eigenlijk volgens mij is bijna 100% dat het niet lukt bij de mensen heel vaak. Ik hoor eens dat mensen gestopt zijn met roken, maar weinig hoor je van. Ja, in januari heb ik gestopt en toen ben ik er ook echt afgebleven. Gebeurt misschien wel eens, maar... Maar goed, ik vind het eigenlijk wel een interessant onderwerp voor ons als gelovigen. Wat zijn onze voornemens? Als je die wil maken tenminste. Wat heeft dat dan met oud en nieuw te maken in ons leven? Ga met mij naar Matteüs 13, vers 52. Matteüs 13, vers 52. Het onderwerp is dus oud en nieuw en de gelovigen in de bedeling der genade. Dat is waar we het over gaan hebben. En ik wil eerst openen met gebed. Ja, Vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Inderdaad, 31 december en... Ja, zometeen is het alweer 2018. Hoeveel mensen hebben niet gedacht dat in het jaar 2000 de wereld zou vergaan? Of dat u misschien wel niet zou gekomen zijn. Maar we verwachten u elke dag ook in het nieuwe jaar wat komen gaat. Zelfs vandaag nog, Vader, verwachten we u. Maar dat uw zoon zal komen om ons te halen. Maar we weten dat het eenmaal gaat gebeuren. Vader, wilt u ons licht geven en ons leren door uw woord, Vader. Ook wat het voor ons betekent. Het oude en het nieuwe, Vader. Wat zoals het in de Bijbel vermeld staat. Bij Paulus en ook op andere gedeeltes in de Bijbel. Dat we daar licht op mogen krijgen en daardoor geleerd worden. En ook weer met een blij hart ook weer het nieuwe jaar ingaan, Vader. Dat wil ik allemaal van ons vragen en danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Matteüs 13, vers 52. Nou, Matteüs 13, sorry. Gaat dus... Het zijn allemaal gelijkenissen in. En aan het eind, als de Heer Jezus al die gelijkenissen heeft verteld... Dan zegt hij in vers 51... En Jezus zeide tot hen... Hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem, ja, heren. En hij zeide tot hem, daarom, een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dus hij heeft een schat in zijn huis. Hij zegt, iegelijk schriftgeleerde. Dan moet je niet zo denken, zeer denken aan de farizeeën en de schriftgeleerden die de Heer Jezus verwierpen. Maar hij spreekt hier over, hij spreekt ook tegen de apostelen bijvoorbeeld. Iedere schriftgeleerde, wat is nou een ware schriftgeleerde? Iemand die het dus het gelooft en het aanneemt en het gaat leren. Zoals Christus hier vertelt. Dat is een ware schriftgeleerde. Dus iemand die in het koninkrijk der hemelen onderwezen is, zegt hij. Dus wat de Heer Jezus vertelt, want hij geeft openbaring daarover. Die is gelijk aan iemand als een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Nou, het letterlijk woordje schat, dat betekent ook voorraad. Dus wat hij heeft, ik heb ook in mijn huis, op mijn zaak heb ik een voorraad. Ik heb oude dingen en ik heb ook nieuwe dingen. En dan komt er weer wat bij en ik gebruik het allebei. En als het echt niet goed is, doe ik het weg. Maar in huis ook, je hebt dingen, die heb je. En je koopt weer nieuwe dingen en je gebruikt het. En de Heer Jezus vertelt dingen die zijn nieuw. Ja, die zijn nieuw. Kijk, als je met mij gaat in hoofdstuk 13 vers 11, dan... Zegt hij ook, ze vragen in vers 10 aan hem, waarom spreekt gij door gelijkenissen? En hij antwoordde, zeide tot hen, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En vooral, dat zijn dan de ongelovigen. En het is wel zo, zij zeggen wel, ja heren, wij begrijpen het. Maar ze begrepen heel vaak dingen nog niet. Wij zeggen ook wel eens, hè, begrijp je het? Maar als je het niet begrijpt, kan je beter zeggen dat je het niet begrijpt, ja? Als iemand aan mij vraagt, ja, maar de Bijbel zegt sowieso, weet je, waarom? Weet ik soms ook het antwoord niet. Nou, dan kan ik ook, ik weet, je wil het graag weten, maar dan kan je toch beter je mond houden. Dan zeg ik, nou, ik weet het niet, maar misschien over een jaar, of als ik met een van de broeders spreek, dat ik licht op het woord krijg, ja. Maar de verborgenheden, zie je, hij zegt, ik spreek in gelijkenissen, opdat die ongelovigen het niet gaan verstaan. Het is alleen voor de gelovigen gegeven. En dan zegt hij, ik heb hier verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dus hij spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer Jezus heeft gesproken nieuwe dingen over het koninkrijk waar reeds het Oude Testament over gesproken wordt. We hebben het ook over het Oude Testament en over het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was Christus er nog niet. Je ziet hier dat de Heer Jezus die vertelt dus dingen die zij nog niet wisten vanuit het Oude Testament. Dan geeft hij weer nog meer inzicht. Dus er komen nieuwe dingen bij. Het is 400 jaar geleden dat het laatste Bijbelboek geschreven werd. En het heeft 400 jaar is het stil geweest. En dan komt Christus de Messias. Hij is de beloofde Messias. En hij gaat hun meer vertellen over de dingen. En dat is aan wie? Aan het volk Israël. Ja? Dus het Oude Testament is zeg maar oude informatie. Dat was al heel lang bekend. En als Christus komt, geeft hij daar nog meer informatie over. En dat is dus nieuwe informatie. En dat is dus waar vers 52 ook over spreekt. Ja, iemand die dus uit zijn schat, dat hij nieuwe en oude dingen voortbrengt. Nou ja, kijk. Als je kijkt in vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet uit het Oude Testament, is geprofeteerd: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Hé, wat is dat nou? Nou, dat wil zeggen, er is nieuwe informatie. Dat wil zeggen, als je de gelijkenissen leest, dat gaat allemaal over de grote verdrukking. En hoe dat in zijn werk gaat. Hoe de ongelovigen vernietigd zullen worden, hoe de gelovigen behouden zullen worden. Daar spreekt hij over. Hij spreekt dingen over het koninkrijk. Hij spreekt over de toekomst. Wat er allemaal gaat gebeuren. Informatie die nieuw was en die je nog niet in het Oude Testament kon vinden. Maar het Oude Testament spreekt wel over het koninkrijk. Wat komen gaat. En ook over de dag des Heren. Ja? Maar Christus voegt daar nog informatie aan toe. Dus ja, wat moeten zij doen? Wat doet de ware schriftgeleerde in dit geval? Dat is niet het oude aan de kant schuiven. Dat is het oude en het nieuwe verbinden. Samenvoegen. Hé, ik krijg meer informatie. Dus wat doe ik als gelovige? Wat de Heer Jezus dat zegt. Dat neem ik ook tot mij. Want het is een verdere informatie wat al in het Oude Testament staat. Dus dat hoort bij elkaar. Dat is één geheel. En dat doet de ware schriftgeleerde. Ze geloven het. In Johannes 14 zegt hij ook, ik ga jullie, er komt later, als ik weg ben, geef ik jullie de Heilige Geest. Die komt naar beneden. En die gaat jullie dingen vertellen, hetgeen ik gesproken heb. Ja, het was niet gelijk opgeschreven allemaal. Met Pinksteren was Matthäus nog niet geschreven in de evangelie. En toch konden zij het volk gaan leren. Hoe kan dat nou? Ze hebben het natuurlijk de Heer Jezus meegemaakt, voordat hij stierf. Maar ja, als jij iemand 3 jaar volgt, en hij heeft heel veel geleerd. Kan jij dan uit je hoofd nog alles precies vertellen wat hij toen geleerd heeft? En is het dan allemaal wel betrouwbaar? Maar ze werden vervuld met de Heilige Geest. En zij konden de dingen spreken. En ze konden wat hij geleerd had. En ze konden het daarna ook opschrijven. He, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat is allemaal opgeschreven. En hij zegt ook, ik geef jullie ook nog de Heilige Geest. Zodat jullie ook de dingen kunnen gaan schrijven. Misschien kunnen we daar even heen gaan. Johannes 16. Johannes 16 vers 13. Ja, ze konden dan dingen opschrijven die de Heer Jezus op dat moment zei op aarde. Maar ze gaan ook dingen opschrijven die voor de toekomst zijn. En dan zien we Johannes 16 vers 13. Wanneer die zal gekomen zijn, de Heilige Geest, namelijk de Geest der waarheid. En dat gebeurt met Pinksteren. Hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Kijk, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Ja, dus Petrus heeft zijn brief geschreven. Die gaan allemaal over de toekomende dingen. Die gaan allemaal over de tijd van de grote verdrukking. Zie je, dat is nieuwe informatie. Daar hadden ze de openbaring voor nodig en de Heilige Geest voor nodig. Want in het Oude Testament kan je veel lezen, maar waar Petrus over schrijft, dat is nieuwe informatie. Hoe te leven in die tijd van de grote verdrukking. Want daar zijn die brieven voor. En de Hebreeënbrief, Jacobus, Openbaring. Dat gaat allemaal over de toekomende tijd. Zie je, compleet nieuwe informatie. Of een verdere openbaring over dat koninkrijk wat op aarde zal eenmaal zal komen. Dus nogmaals, je moet het met elkaar verbinden. Nou, en wat deden de... En dat doen de apostelen, dat zijn gelovigen. Maar wat doen de schriftgeleerden? Ze willen gewoon bij het oude blijven. Waarom? Omdat ze de Messias, de Heer Jezus, die accepteren ze niet. Dus als je kijkt naar Matteüs 21... Dat is de gelijkenis van de wijngaardenier en de wijngaard. Nou, dat is Israël. En... Even kijken, Matteüs 21 vers 35. Daarvoor heb je het dus over die wijngaard en de wijngaardeniers. Wijngaard is Israël. En God heeft profeten naar ze gestuurd. Hij heeft ze de wet gegeven. En Israël moest die wijngaard natuurlijk bijhouden. Ze moesten vrucht dragen voor God. Is niet gebeurd. En in vers 35, de landlieden, dat zijn de leiders, de fariseërs, de geestelijke leiders van het volk Israël. Die nemen zijn dienstknechten, denk aan de profeten die tegen het volk Israël gesproken hebben. En hebben de ene geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. En wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden huns gelijks. Dus Israël heeft die, de ongelovige leiders hebben, de, je zou zeggen, de mannen die namens God spraken. En hun vermaanden en ook leerden, bekeerden. Hebben ze allemaal verworpen en niet naar geluisterd. En dan zie je dus in vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zo, zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon zien. En dat zie je hem in het Nieuwe Testament. Dan stuurt God dus zijn zoon, Jezus Christus. En ik denk, nou, die gaan ze ons zien. Maar wat zeggen die landlieden, de leiders van het volk Israël, de gereligieuze leiders, de fariseërs? Wat, dit is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Wij zijn de leiders en we houden het in onze eigen hand. En wij moeten hem niet. En je ziet in vers 39, ze werpen hem buiten de wijngaard en ze doden hem. Dus ja, dat is er aan de hand. Dus wat zal God doen? Ja, dan gaat hij natuurlijk op een gegeven moment, die mensen gaat hij oordelen. Ik bedoel, wat zou jij doen als jouw zoon gedood wordt, als je kind gedood wordt? Nou ja, wij mogen het recht niet in eigen hand nemen. Dan hoop je wel dat het gerecht recht gaat halen. En dat gaat God natuurlijk ook doen als zijn zoon gedood is. Nou, wat is er gebeurd? In vers 42, Jezus zei dat dan heeft gij nooit gelezen in de schriften in het Oude Testament. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik, Christus, u lieden tegen de leiders, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Zij waren de leiders van het volk. En Christus zegt, het wordt van u afgenomen en ik geef het aan, aan degene die zijn, aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. En wat is dat volk? Dat is de kleine kudde, gelovigen, niet de heidenen, wat hier vaak ook gelezen wordt. Het gaat niet volk, een volk. Het gaat over de kleine kudde. Kijk, en dat zijn degenen die de Messias accepteren. En dat zijn degenen waarin we lezen met Matteüs. Dat is in die nieuwe tijd. En de fariseërs, kijk, toen de overpriesters en fariseërs, vers 45, deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En hen zoeken hem te vangen, vreesden zij de schade, omdat deze hem hielden voor een profeet. Vanaf de, ze willen hem doden. Dat is een bedreiging voor hun, ja. Hun leiderschap, zij hebben de macht. Maar Christus zegt, ik zal het van jullie afnemen, God geeft het aan. En dat zijn de gelovigen. Dus ja, dan zie je dus gebeuren dat zij de ware schrift leren, zegt Christus. Dat is degene die het oude en het nieuwe voortbrengt. Dus wat, totdat ik kwam, wat allemaal gesproken is, wat aan jullie gegeven wordt, volk Israël. Ik geef jullie nieuwe informatie. Dat zijn verborgenheden van het koninkrijk. Die Christus openbaart. En daarna ook zijn apostelen via de brieven. Dat is de ware schrift leren. Dus die neemt alles wat God heeft geopenbaard. Via de profeten en ook via zijn zoon. En schriftleerden doen dat niet. Die willen alleen bij het oude blijven. Ja? En dat is met de antichrist precies hetzelfde. Want die gelooft natuurlijk niet het Nieuwe Testament. Hè? Het gaat over Jezus Christus. Dat is een vervalsing. Nee, want ik ben de Messias. Dus, tot en met Malachi, maar daarna is niet. Dat is een vervalsing, die Bijbel. We blijven lekker bij het oude. Maar de ware gelovigen, die neemt het samen. Dus ja, ze begrepen, de apostelen begrepen ook niet alles, maar dat wil niet zeggen dat ze niet geloofden. Ja? Hoeveel van ons hebben niet gezegd van, als oprechte gelovigen, ja, die Paulus, ik heb er nog nooit van gehoord, nog nooit. Ja, had ik dat nou maar eerder geweten. Ja, het stond wel in de Bijbel, maar toch, ik heb het ook weer van iemand gehoord, van een ander. Omdat het werd nooit geleerd. Dus ik snapte bepaalde dingen in de Bijbel niet. Maar niet omdat ik het niet geloofde. Ik was gewoon onwetend. Maar met de schriftgeleerden kan je dat niet zeggen. Die wisten de hele Bijbel. En als de waarheid kwam, geloofden ze het niet. Dat is het verschil. Ze accepteren het gewoon niet. Nou, gaan we mee naar Matthäus 16, vers 16. Kijk, Petrus, die wist bijvoorbeeld, zegt op een gegeven moment dat Jezus was de Messias. Als Christus vraagt in vers 15, gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, haantjes hoorste natuurlijk, antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat is de belijdenis die je moet hebben om gered te worden dan. En later als Christus opgestaan is, ook dat hij is opgestaan uit de dood. En wat zegt Christus? Jezus antwoordde, zei dat hem, zalig zijt gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten de hel zullen er zelf niet overwelden. Petrus wordt hier de leider van de 12 apostelen. En hij ziet dat Jezus is de Messias. Dat weet hij. Zeg je daarmee gelijk, oké, geweldig, dan weet je ook dat hij voor onze zonde gaat sterven. Christus zegt tegen hem, als je kijkt tegen de ander ook in vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en geleerden en gedood worden en te derde dagen opgewekt worden. Maar wij zeggen nu ja, amen, dat weten wij, we snappen het. We weten ook, hij wordt gekruisigd en we weten ook, het moest ook gebeuren. Hij moest voor onze zonde sterven. Maar hij spreekt niet tegen ons hier. Hij spreekt tegen Israël. Hij spreekt nog over het, in het kader van het oude, van het koninkrijk en wat aan Israël beloofd is. Dat hij de Messias is en dat hij ze in het koninkrijk gaat brengen. En Petrus denkt ook, hij wordt koning. He, met palmzondag toch ook, he, zoals men dat noemt, palmzondag. En dan staan ze allemaal met die palmtakken en dan komt de koning. De koning. Ze dachten niet, als ze wisten op dat moment, oh, hij gaat naar het kruis toe om kruisgeslagen te worden. Had niemand daar gestaan hoor. Daar komt de koning. Want zo dachten ze namelijk niet. Ze dachten niet, die komt ons verlossen van onze zonden. Dat weten wij nu, de apostel Paulus. Maar kijk, dus hij zegt in vers 21, en wat doet Petrus? Petrus, tot hem zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Hij dacht dat Christus het koninkrijk zou gaan installeren. Maar dan hoort hij in vers 21, ja, hij zal lijden, hij wordt overgeleverd, hij zal gedood worden. En dan ook nog opgewekt worden. En als je Lucas leest, lees een aantal keren, als je spreekt over dit, en over zijn opstanding, dat ze zeggen, waar gaat dit over? Opstaan uit de dood, wat is dat eigenlijk? Het Oude Testament spreekt er wel over. En toch zaten ze echt, ze waren op dat gebied, begrepen ze het niet. Petrus hier ook. Ik bedoel, met de kennis die ik nu heb, dan zou ik zeggen, nou heer, ik ga mee met u, ik zal u wel brengen hoor. Want dan weet ik, als hij niet gekruisigd wordt, ben ik niet gered. Je ziet dat Petrus dat hem nou ook niet begrijpt. En daar moeten wij ook niet voor ons evangelie in de evangelie zijn. Voor onze redding. Want daar lees je niks over je redding. Je leest van het feit dat het gebeurd is. Maar wat er precies gebeurt, de inhoud, dat legt de apostel Paulus uit. Dus ja, dat ze het niet begrepen. En de apostelen niet, maar niemand eigenlijk. Hoewel ze wel in hem geloofden als de Messias. Maar dat hij daar stierf. Hè? Want kijk, in Johannes. Gaat mee in Johannes. 20 vers 1. Dat blijkt al uit het feit. Ze gingen toch allemaal naar het graf. Ja. We leven nu in de nadagen van Kerstmis. Dat gaat allemaal over de geboorte van Christus. Nou, Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken hoor. Gaat om zijn geboorte. Hij moest geboren worden, maar om daar als mens aan het kruis te sterven voor ons. Nou, dat weten wij ook weer. Allemaal achteraf door de apostel Paulus. Maar Maria en die anderen, wat deden zij? Johannes 20 vers 1, op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Dus als jij wist, waarom ging ze erheen? Want zij was niet alleen, er waren nog een paar vrouwen. Wat hadden ze bij zich? Spullen om te balsemen en dat soort dingen. Geloof je daarmee dat hij uit de dood is opgestaan? Dan neem je dat niet mee, toch? Dan ga je erheen en verwacht je een graf wat leeg is. Maar dat verwachten ze niet. Ze waren verdrietig dat hij gekruisigd was. En ze verwachten hem daar te vinden. En om hem dan dus te gaan verzorgen. En dan loopt ze vers 2 en kwam tot Simon Petrus en de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeiden tot hen, kijk, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus gaat erheen, Johannes gaat erheen. En dan kijk je in vers Vers 8, dan komen ze bij het graf. En toen gingen ook de andere discipelen daarin, dat is Johannes, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Veel mensen denken dan, ja, hij geloofde dat hij was opgestaan. Nee, want vers 8 en 9 zegt, want zij wist nog niet de schrift dat hij van de doden moest opstaan. Nou, wat geloofden ze dan? Net zoals Maria, die dacht, ze hebben hem weggenomen. En, wat hebben de farizeeën gezegd tegen Pilatus? Geef mij schild, geef ons schildwachten voor bewaking van het graf. Want hij heeft gezegd dat hij zou opstaan de derde dagen. En voordat ze hem stiekem wegnemen, dat iedereen het gaat geloven, zet nou allemaal schildwachten neer dat niet kan gebeuren. Dus ze geloofden niet in de opstanding, maar ze waren bang dat ze het lichaam zouden wegnemen en dan het verhaal zouden verspreiden. Kijk, hij is opgestaan uit de dood. Dus de discipelen zaten hier ook. Hé, ze wisten nog niet. Nou, dat heeft dus daarmee te maken. Ze hebben hem weggenomen. Hij is uit de doden opgestaan. Ze wisten nog niet van de schrift. En hij heeft het een paar keer tegen ze gezegd. Het staat ook in het Oude Testament. Maar ga mee naar Lucas 24. Het blijft niet zo. Lucas 24 vers 44. En dan zie je ook weer de ware schriftgeleerde die het oude en het nieuwe voortbrengt. Lucas 24 vers 44. Christus zei na zijn opstanding tot de 12 apostelen. Kijk, dit zijn nog de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Daar bedoelt hij mee, voordat ik stierf aan het kruis, toen ik met jullie 3 jaar rondliep hier op aarde in het land Israël. En deze woorden, dat heeft hij met hun over gesproken. En namelijk, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is, waar? In de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dus wat hij op aarde heeft gedaan en gesproken, daar zegt hij van, kijk, dat heeft allemaal, dat is eigenlijk allemaal een vervulling, wat reeds toen in het Oude Testament gesproken is. En nu gaan ze het begrijpen. Weet je waarom? Ze ontvangen ook de Heilige Geest. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zei tot hen, al zo is er geschreven. En al zo moest Christus lijden. Dus in het Oude Testament, kijk, Jesaja 53, Psalm 22, kijk, er staat er, kijk, en dat moest gebeuren en dat heb ik vervuld aan het kruis. Zo moest hij lijden en zo van de doden, want in het Oude Testament staat niet bij Psalm 22, dit gaat over Jezus Christus in het jaar dan en dan, dat gaat gebeuren, staat er niet. En ook Jesaja 53 staat er niet, dat is Jezus Christus, staat er niet. Velen denken, waar gaat het over? Gaat het over Israël of gaat het over iemand? Waar gaat het over? En Christus geeft hun inzicht. Kijk, en nu zie je dus, de schriftgeleerden zeggen, nee, dat is het Oude Testament, wij blijven bij het Oude Testament. Maar Christus zegt, kijk, dat was toen en ik, hier op aarde, ben de vervulling van. Dus het oude en het nieuwe moet je met elkaar verbinden. Het is een geheel. En krijg je natuurlijk het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat is wat hij doet. Ze ziet hier dus het daan, ze geloven het. En ze krijgen de Heilige Geest, ze begrijpen het. En dus wat zien we met Handelingen 2 gebeuren? Nou, dan zie je Pinksteren. En de velen komen, worden gelovig. Omdat ze geloven in Jezus de Messias. Ze geloven dat hij de vervulling is. Want hij was de lang verwachte Messias, toch? Ja, hoezo? Dat staat in het Oude Testament. En in de Evangelie is hij gekomen. En dat is de vervulling. Dat is het nieuwe. Plus alles wat over het koninkrijk gaat, dat leren de apostelen aan hun. En ze verwachten dat hij terugkomt om Israël in het koninkrijk te brengen. Plus ook de grote verdrukking die ook geprofiteerd is als Israël het niet aanneemt. Dus dan zie je die eenheid, ja. En dan zie je dat gebeuren met Pinksteren. Nou, oké. Dus dat is als je oud en nieuw spreekt, hè, we hebben het over oud en nieuw. Moeten wij dit dus ook zo verbinden, wij als gelovigen hier in het lichaam van Christus? Want we weten, als je kijkt, sommige kerken doen dat. En ik zeg, nee, dat moeten wij niet doen. Als je kijkt, ja, naar, je hoort hem nou, de katholieke kerk. Die hebben dus heel veel dingen juist uit, die hebben dat gedaan, hè. Uit het Oude Testament, het hele priesterdom en de tabernakel. Toen ik als protestant voor het eerst in die kerk kwam, dacht ik, tabernakel? Ik weet, het staat in de Bijbel, maar dan denk ik aan de tabernakel in de woestijn en... En de priester, dat waren allemaal termen uit het Oude Testament, uit de Bijbel. Hoe kan dat nou? Dat kan toch helemaal niet? Dus dat is allemaal daar gewoon eigenlijk gewoon uitgehaald. Gepikt zou ik eigenlijk zeggen. En dan zie je dus dat ze dat dingen daar uithouden waarvan wij nu weten. En dat moet je helemaal niet doen. Dat was voor Israël, die moet dat doen. Inderdaad. En protestantisme natuurlijk ook, want die gaan natuurlijk ook achter apostel Petrus aan. En dat was weer degene die met Christus optrok. En de leer is wat Christus leerde toen hij op aarde was. Dus die gaan weer op dat punt verder. Maar het is allebei niet goed. Kijk, want als zij gaan naar Lucas 1, vers 70. Lucas 1, vers 70. Zacharias. En de vader van Johannes de Doper. En Johannes de Doper is dus net geboren. En dan kan hij weer spreken. En dan is hij heel blij. En dan looft hij de Heer in vers 8. Want de verlossing is gebracht voor zijn volk, Israël. En dan spreekt hij vers 69, ja, over het huis van David. Dus dan gaan we terug naar het koningschap van David. Wat Israël dus eenmaal in het nieuwe straks ook gaat krijgen. Dus dat is uit het Oude Testament, dat is het Oude. Al reeds gesproken en dan gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten. Kijk, die van het begin der wereld geweest zijn. Dus wat Zacharias ziet, spreekt over dingen uit het Oude Testament, gaat over Israël en over dat ze een koninkrijk krijgen. En dat is door de profeten altijd al over gesproken vanaf het begin der wereld. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig werd aan zijn heilig verbond, aan de eed die aan Abraham gezworen heeft, in vers 74, dat ze verlost worden van hun vijanden en hem dienen zullen zonder vrees. Wanneer gaat Israël, is Israël verlost van hun vijanden en zullen ze hem dienen zonder vrees. Dat is als Christus op de troon zit in het duizendjarig koninkrijk. En dat is weer dat nieuwe. Ja? Dat is nog, weet je, dat is nog toekomst. Maar het is wel altijd over gesproken vanaf het Oude Testament. Ja? Vanaf, maar gaan we mee naar Efeze 1 vers 4. Moeten wij dus ook, zijn wij ook die schriftgeleerden die dat allemaal moeten samen verbinden? Als ik als gelovige denk ik moet Jezus volgen en ik ga in de evangelie lezen. Dan zeg ik, ja dan moet ik dat doen, dan ben ik een ware leraar. Want dat moeten zij de mensen zo leren. En als ik mensen leer en jullie gaan het aan mensen vertellen, dan ben je een ware leraar als je die twee dus met elkaar verbindt. Het oude en het nieuwe voortbrengt. En dat doen veel gelovigen in het christendom. Helaas. Maar dat moeten wij niet doen, want Efeze 1 vers 3 zegt Paulus iets anders. Maar naast net Zacharias, het is altijd afgesproken vanaf de grondleggende wereld. En Paulus zegt in Efeze 1 vers 3, gezegend, nee, is hier niet goed, oh ja, wel. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen waar in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem waar, wanneer? Voor de grondleggende wereld. Zie je het? Voor de grondleggende wereld. En het is pas aan Paulus geopenbaard. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus vanaf de grondleggende wereld is dat vanaf de schepping dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Genesis 1 vers 1. Maar Paulus zegt nee. Wij zijn uitverkoren in Christus. En we hebben alle geestelijke zegeningen ontvangen in de hemel en in Christus. Het is allemaal voor de grondleggende wereld overgesproken. Ja, dat wil zeggen, God heeft het aan zichzelf beloofd. En daarna is het dus niet overgesproken. Dus dat betekent, hoe kan ik dan het oude en het nieuwe voortbrengen, zoals ik dat net las in de evangelie? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want wij spreken over iets wat al die tijd dus verborgen is geweest. Gaan we mee naar Colossenzen 1, vers 25. En verder spreekt vers 24 over de gemeente. Zijn lichaam, dat zijn wij. Welke dienaar, is Paulus de dienaar van geworden. Naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Te vervullen, er is er iets wat er nog aan ontbrak. Wat we niet kunnen vinden in het oude. Maar ook niet kunnen vinden toen Christus op aarde was. Nee, kijk, nu spreekt hij ook over de verborgenheid. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuw, van alle geslachten, maar nu is geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus de verborgenheden van het koninkrijk moeten we niet gaan verwarren met de verborgenheden waar Paulus over spreekt. De verborgenheden van het koninkrijk is gewoon een verdere openbaring over wat reeds vanaf Genesis tot en met Malachi al gesproken is door de profeten over dat koninkrijk en over deze wereld, wat gaat gebeuren op aarde. Maar Paulus zegt, spreekt over iets anders wat verborgen is. Een andere verborgenheid over een koninkrijk, namelijk niet, in de hemel, niet op aarde, maar wat in de hemel is. En dat is aan hem geopenbaard. Het is van alle eeuwen, alle geslachten verborgen geweest. En nu pas geopenbaard. En dat is vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. We gaan het tweede gedeelte over hebben, in met Romeinen 5 vers 2. Christus, de hoop der heerlijkheid. Christus in onze heidenen. En daar is nog nooit over gesproken. Dus ja, we lezen dus in het ene geval vanaf de grondleggende wereld, dus vanaf de schepping van de wereld. En Paulus zegt, nee, ik heb iets, daar spreek ik over, dat is altijd verborgen geweest tot de schepping. Toen de schepping kwam, is daar niet over gesproken. En dan kom je een tijd verder, komt Paulus, en vanaf dat moment wordt daar pas over gesproken. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? En zo is het. En dat is dus niet hetzelfde. Dus wat moeten wij nu doen? Daarom zegt Paulus ook dat wij het woord en waarheid recht moeten snijden. De hele Bijbel is voor ons. Dat is het woord en waarheid. Maar de woord en waarheid ga ik wel indelen, zodat ik weet wat voor mij is. Nou, ik weet niet wat we straks krijgen met de koffie. Is het een taart? Of is het, zijn de... Hè? Een boterkoek. Nou, die gaan we dus aan stukken snijden, ja? Nou, als je naar kinderen kijkt, die gaan gewoon graaien. En zeggen, hey, wacht, eentje. En wacht tot eerst. Ja, maar je hebt met in Bijbels gezien, die hele taart, als dat over de dingen van de Heer gaat, zijn een aantal stukjes, die zijn voor ons. En de rest is niet voor ons. Dus daar gaan we pakken wat voor mij is. Nou ja, dat is allemaal voor ons wat er staat. Iedereen pakt een stukje. Ja, maar in de Bijbel is het, nee. Er is een gedeelte dat is voor het lichaam van Christus. En de rest dat is voor Israël en het koninkrijk straks voor hier op aarde. Het zijn twee verschillende dingen. En daarom moet het woord en waarheid recht snijden. Op de juiste manier indelen en pakken wat voor mij is. En niet wat voor een ander is. Dus Paulus zegt in Handelingen, zegt hij op een gegeven moment tegen de ouderlingen van Efeze: ik heb niets achtergehouden. Maar ik heb jullie de hele raad Gods verkondigd. De hele raad Gods. Bedoelt hij daarmee van, ik heb jullie alles verteld over de hele Bijbel. Ja? Wat is de raad Gods voor ons voor vandaag? Dat is het evangelie van Gods genade. En daarmee zeg ik niet dat we niet de hele Bijbel lezen. Maar dat is wat God Paulus bedoelde. Dus als wij naar onszelf kijken, de hele raad Gods, betekent dat dus alles wat de Heer Jezus tot Paulus gesproken heeft. De hele raad. Hij heeft niks achtergehouden. Helaas, wat doet de christendom? Ja, de doop. Ja, sommigen weten het. En er zijn dus gemeentes, dat weet ik. Nou ja, je mag kinderdoop, is goed. Maar als jij gelooft in volwassen doop, is het ook goed. En misschien als één, als je zegt helemaal geen doop met water, is ook goed. Waarom is dat? Ja, om de zaal vol te houden. We willen geen gedoe. Dat is niet de hele raad Gods, hè. De hele raad Gods is dat je de hele verborgenheid spreekt. En dat heeft Paulus altijd gedaan. En daarom heeft hij ook altijd die strijd en die vervolgingen moeten leiden. Ten eerste van de Joden en daarna natuurlijk ook van iedereen. En dat overkomt ons ook als wij de hele raad Gods gaan vertellen. Ja? En je weet, met de doop is dat een heel gevoelig punt. Als je daarover spreekt. En daar raak je mensen door kwijt. Omdat je de hele raad Gods vertelt. Maar goed, Christus heeft alles verbracht. Dus ik wil ook het complete volbrachte werk van Christus aan het kruis, wil ik verkondigen. Niet alsof er nog één dingetje nog niet gebeurd is, dat wij nog moeten doen. Hij heeft alles gedaan. Nee, wij moeten het woord en waard recht snijden. Dus de hele raad Gods, oud en nieuw is dat dan dus, inclusief dit en dat, allemaal op mijzelf toepassen? Dus het antwoord, nee. Dat is zelfs verboden om dat te doen. Het oude en het nieuwe samenbrengen. Zoals de Heer Jezus dat in de evangelie zei. Absoluut niet. Wat moeten wij nu doen? Wat zegt Paulus? Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere zal u. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u. Verstand. Ja, ik kon er even niet op komen. Verstand in alle dingen. Dus begrip. Het vermogen om het te verstaan. Zoals de discipelen verstand kregen. Ja, hij opende hun verstand. Dan gaf hij hun de geest. Wij krijgen nu. Wij hebben de Heilige Geest. En wij. Ik ben nog goed dat ik gelovig werd. voorheen las ik ook in die Bijbel als, ja, ik ben christelijk opgevoed. En als je het wel eens moeilijk had of zo, dan zocht je voor blijdschap in de Bijbel. En toch, ik snapte het niet. Dus ik kwam niet verder. En nu kreeg ik de Heilige Geest. En toen, wauw, toen werden die woorden opeens levend. Toen dacht ik, wauw, dat ging echt spreken. Ik wist ook, ik ging Christus ook persoonlijk leren kennen. Dus je merkt ook, hey, ik heb een relatie met God, via zijn zoon. Maar toen ik ging pas de Bijbel echt begrijpen. Ik kreeg pas echt verstand aan alle dingen. Toen ik ging merken of letten op wat Paulus zegt. Toen kreeg ik er pas echt verstand in. En dat is ook daarom, zegt Paulus, ook degene die iemand meent een profeet of een geestelijke te zijn. Die erkennen hetgeen ik schrijf, dat des Heeren geboden zijn. Ja, wat Jozaja zegt en Micha en noem die profeten op, dat waren ook des Heeren geboden. En Mozes, zeker. Maar als het nou over het lichaam van Christus gaat, dan zijn de geboden voor het lichaam van Christus, zijn degene die Paulus heeft opgeschreven, zoals het bij Mozes voor het volk van Israël was. En dat onderscheid moet je maken. Dan krijg je ook verstand in die dingen. Hij zegt ook ergens, oordeelt hetgeen ik zeg. Dus bekijk wat ik zeg en oordeel dat. Dat het in overeenstemming is met het evangelie van Gods genade, met de verborgenheid. Dus wat is nou voor ons nu oud en nieuw? Hebben wij ook oud en nieuw? Jazeker. Wij spreken ook over oud en nieuw. We hebben natuurlijk oud en nieuwjaar. Wat is met het nieuwjaar? Wat doen we dan? Dan laten we het oude jaar, het jaar in 2017, laten we dan achter ons. We gaan in het nieuwe jaar leven. En Paulus spreekt ook over oud en nieuw. Ga mee naar Efeze 2. In eerste instantie spreekt hij, dus als we over oude en over nieuwe dingen spreken, spreekt hij over eertijds. Wat is eertijds? Als ik spreek eertijds, spreek je ook over vroeger. En als je spreekt over nu, dan is het nu. Vroeger is geen nu en nu is geen vroeger. Dat zijn ook twee verschillende dingen. Dus Efeze 2 vers 2, kijk, het heeft over wij waren dood in de zonde vers 1, dat waren wij als gelovigen, in welke gij eertijds gewandeld hebt, in welke jij vroeger gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Dus hier spreekt je over in verband met oud. Dat wil zeggen, vroeger was ik nog dood in de misdaad in de zonde. Dus voor God was ik dood. Wat ik net ook zei, ik had toen geen relatie met hem. Ik ervoer niet hier het zoonschap, dat ik echt een kind van hem was. Toen ik eenmaal God scheed. Dus ik was in Adam, net zoals Adam ging de hof uit. En hij is dood gegaan. Nou, iedereen wordt geboren als in Adam, dood. Hij leeft wel, maar hij heeft met God geen contact. Hij gaat gewoon verloren. Maar het is niet zo, hij is hopeloos en verloren, want hij is te redden. Daarom zegt hij tegen hun ook, jullie waren vroeger dood. Dat was vroeger, dus in verband met wie ik was, was ik toen in Adam en nu ben ik in Christus. En dat is nieuw. Dus het oud en nieuw gaan we nu niet zo bekijken zoals we net met de evangelie zagen. Dan gaan we niet naar het Oude Testament toe. In eerste instantie kijk ik naar mezelf en denk ik, ik was in Adam, ik ging reddeloos verloren. Maar hij zegt ook op een andere manier over iets ouds. Ja? Kijk in Efeze 2 vers 11. En dan heeft het te maken in verband dat het heeft hij over de wet en over nu de bedeelde genade. Daarom gedenk dat gij die eertijd vroeger heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijders in het vlees die met handen ziet. Dat gij in die tijd waart, zie is allemaal verleden tijd, vroeger. Zonder Christus, vervreemd van de burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Zie je dat? Dat is oud in verband met de wet en de bedeling. Dat was de bedeling van de wet voor genade. Dat is eigenlijk voor ons, is dat de tijd dat wij, dat het om Israël ging en de heidenen stonden op de tweede plaats. Hij zegt dat was zo. Dat is oud. Wij leven nu niet meer in die tijd. Net zoals zoomte leven wij niet in 2017, leven in 2018. Ook zegt hij hier, kijk, jullie waren toen zonder Christus, zonder verbonden. Dat was allemaal voor Israël. Toen had je het onderscheid tussen Jood en heiden. Dat was eertijds. Dus als we over oud en nieuw hebben, dat was toen. Dat was vroeger. Maar nu, vers 13. In Christus Jezus, zie je, in Christus Jezus. Zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. En dat is dus de nieuwe tijd. Dat zijn de nieuwe dingen. Dus als ik naar oud en nieuw kijk. Oké, ik was in Adam, ik moet in Christus worden. Maar als ik kijk naar de bedelingen, hoe Gods handelen is, dan spreek ik over oud en nieuw. In de zin dat hij toen met volk Israël bezig was voor het koninkrijk hier op aarde. Maar nu, als Paulus zegt, maar nu, dan bedoelt hij de bedeling der genade. En dat is compleet iets nieuws. Gods handelen met deze wereld en met de mensen. Als je kijkt, dus als je kijkt in 2 vers 13, dat was maar nu en eertijds. Wij moeten eertijds en nu niet gaan verbinden als je naar de bedelingen kijkt. Dat moeten wij gescheiden houden. Als gaan wij dus dingen voor Israël en voor onszelf gaan wij door elkaar doen helaas. En dat doet het christendom. Voor 99% doet hij dat. Ik ben niet hoogmoedig, want ik zeg, nou kijk eens, dat doen wij niet. Hoe geweldig wij zijn, helemaal niet. Maar dit is wat de Bijbel leert. Het is duidelijk een onderscheid. En dat moet je gescheiden houden. Dat was eertijds. Maar we leven nu in het heden. We leven nu zometeen. Morgen leven we in 2018. Dan heb ik het niet meer over 2017. Zoals nu ook de gelovigen. We leven nu in de bedeling der genade. En ik praat niet over de bedeling voor de bedeling der genade. Dat was toen. Die is nu niet actueel. Dat is oud. Dat is niet voor ons. En zo moeten de gelovigen daarin staan. Ga mee naar Galaten 6 vers 15. Want in Christus Jezus, heb je het weer hè, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar daar heb je hem, een nieuw schepsel. Het gaat nu om het nieuw schepsel. En Paulus is de enige die over een nieuw schepsel praat. Waar spreekt hij over een nieuw schepsel? Dat heeft met die bedeling te maken. Dat is niet meer Jood en Heiden apart, eerst Jood en dan de Heiden, dan komen wij pas. Dat is in de bedeling der genade. Kijk, nu in Christus Jezus. Eertijds was er wel dat onderscheid. Nu in Christus Jezus. In de bedeling der genade. Heeft de besnijdenis geen enkele waarde voor God. En de vooruit ook niet. Maar het nieuw schepsel. En wat is nou het nieuw schepsel? Iets wat opnieuw geschapen is. Adam is geboren of geschapen. Verschapen. Oud schepsel. Want je moet in Christus Jezus zijn. Wat ben je dan? Een nieuw schepsel. Ja? En daar gaat het om. En in die zin spreekt Paulus over oud en nieuw. Dus gaan we mee naar Efeze 2. Kijk, in het verleden was het, ze moesten besneden worden. En met Pinkst, wat zie je dan? Werden gedoopt met water. Is dat voor het nieuwe schepsel? Moet je hij zegt, in de bedenkende genade, vooruit heeft geen zin, hè? Maar in Handelingen 2 moet je niet tegen Peter zeggen, nou zeg maar tegen hun dat ze niet besneden worden, dat hoeft niet meer, dat heeft geen enkele waarde. Dat had hij gestenigd geworden. Had niet gebeurd, nee. En ze moesten ook gedoopt worden. En Paulus zegt, dat is van geen enkele waarde. Weet je waar het om gaat nu? Om een nieuw schepsel. En dat is ook echt een compleet nieuw schepsel. Het is nu namelijk ook door het geloof alleen, hè? Efeze 7 vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Het is nu geloof alleen. En dat geldt voor het nieuwe schepsel. Nu, waarin wij nu leven. Geloof alleen. Wij zijn, als het om de besnijdenis gaat, zijn wij geestelijk besneden. Colossense 2 toch? Een besnijdenis die niet met handen geschiet. We zijn ook gedoopt met een doop die niet met handen geschiet. Je zou kunnen zeggen, nou ik zeg het ook, wat Israël dus altijd fysiek had en ook gaat krijgen, hebben wij geestelijk. Dat kan je helemaal zo toepassen. De zegeningen, ja zij zullen aardse zegeningen hebben. Wat hebben wij? Geestelijke zegeningen. Al dat soort dingen meer. En dan ga je heel veel dingen meer begrijpen. Gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 16. 2 Korinthe 5 vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dus je moet dit niet lezen, wat ik ook vroeger vaak gedaan heb. Oké, ik ken vanaf nu aan niemand meer naar het vlees. Ik ben nu in die Schriften vers 17, dus ja, dat was mijn oude leven, ik was een zondaar. En nu is alles nieuw geworden, ik ben nu helemaal zonder zonde. Ja, zo dacht ik ook echt. En ja, oké, het is ook waar natuurlijk. Maar Paulus zegt dat niet in dit verband zo, ja. Het gaat hier over onze positie. Het gaat hier over iets compleets nieuws in verband met Gods handelen met deze wereld. Namelijk het nieuw schepsel. Want het nieuw schepsel, wat is dat? Jood en heiden in één lichaam. Dat is compleet nieuw. Want met de evangelie en daarvoor kon je dat niet zeggen. Die zaten niet, Jood en heiden, die waren gelijk. Daar zat onderscheid tussen. Dus daarom is iets nieuws. Kijk, dus daarom, wij kennen van nu aan. Wat is dat van nu aan? Vanaf nu. Hoort je nu weer, hè? Efeze 3 vers 2, de bedeling der genade die aan Paulus gegeven is. Vanaf dat moment kennen wij niemand meer naar het vlees. Dat wil zeggen, wij gaan niet meer kijken, hé, dat is een Jood en dat is een heide. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Hij is zo geboren, hij is een Jood, een heide, hij is een Duitser, hij is, noem maar op. Dat kan je zeggen. Maar in Christus is er geen verschil tussen die twee. De een heeft geen bevoorrechte positie bovenaan. En zo zag ik vroeger wel, toen ik gelovig werd. En toen zag ik de Jood altijd als iets meer als ik. Want ja, volgens de Bijbel was dat ook zo. Ik dacht ook volgens die termen, evangelie, ja, klopt allemaal. Jood was toch al iets bijzonders. Maar Paulus zegt, nee, wij kennen nu niet meer naar het vlees. Er is geen verschil. Zo ziet hij dat. En als ook wij zelfs Christus persoonlijk gekend hebben in het vlees, op aarde. Dan zegt hij ook nu. Even kijken. Zo kennen wij nu, heb je het weer? Nu. Dat is nu. Niet meer naar het vlees. Dus we gaan ook Christus niet meer kennen. We gaan hem niet meer volgen zoals hij in het vlees op aarde liep. Dat is wat Paulus hier zegt. Waarom niet? Nou, kijk zo dan, indien iemand in Christus is, nu, in de bedenkende genade, wat is die? Een nieuw schepsel. Daar heb je het weer. Oud en nieuw hebben we het toch over? Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dit is een bedelingswaarheid. Dit is een bedelingswaarheid. In Christus. Dat wil zeggen, wij Christus volgen wij niet naar het vlees in de evangelie, hoe die daar liep. Maar Christus naar de openbaring der verborgenheid zoals die aan Paulus geopenbaard. En dat is voor het lichaam van Christus een nieuw schepsel. En dat van nu aan in de bedenkende genade. Dus alles is nieuw geworden. Dus Efeze 2 vers 15. Alles is nieuw geworden. We zijn een nieuw schepsel. Wat betekent dat? Ik las het vroeger en jullie waarschijnlijk ook. Ja, ik ben verlost van mijn zonde, ik ben een nieuw mens. Ja, dat klopt. Maar een nieuw schepsel, dat bedoelt hij heel duidelijk mee, in verband met Jood en Heiden. Dat is de nieuwe mens waar Paulus over spreekt. Efeze 2 vers 15 heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt aan het kruis, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, kijk, daar zie je wat die nieuwe mens is, in zichzelf tot één nieuwe mens, wat staat er, zou... Scheppen, heb je het weer? Nieuw schepsel. Jood en heiden, dat is dus die nieuwe mens. En dan vrede makende tussen de Jood en heiden. Er is geen wet meer tussen met de gewone besnijders. Er is nu eenheid. En naar God toe hebben we ook vrede. Opdat hij die beiden zou met God zou in één lichaam verzoenen door het kruis. Zie je? En dat is het lichaam van Christus. En dat is gebeurd door Christus aan het kruis. Compleet iets nieuws. Ja, dus we hebben het oud en nieuw. En let op, hè. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En wat moeten wij doen? Die twee met elkaar verbinden? Nee. Gescheiden houden. Wet is compleet iets anders dan genade. Het nieuwe schepsel functioneert alleen onder het nieuwe, als een nieuw schepsel met het evangelie van Gods genade in de bedenkende genade. En nooit en ook nooit op een andere manier. En daarom moeten wij dat absoluut gescheiden houden. Colossenzen 3 vers 10. Colossenzen 3 vers 10. Wat is er gebeurd in mijn leven, ja? Kijk, het is compleet tegenovergesteld. Colossenzen 3 vers 9 en 10. Dat is een mooie tekst altijd naar de kinderen. Kijk, als je onder de wet leeft, zeg je tegen de kinderen gewoon... Hé, niet liegen jij, dat mag niet. Nou, dat klopt. Maar je kan beter erbij zeggen... Ga je naar zijn positie toe. Je bent nieuw schepsel. Wat staat hier? Lieg niet tegen elkaar. Waarom niet? Dan geef je de reden ook aan. Omdat je hebt uitgedaan, hebt, tegenwoordige tijd, is gebeurd, de oude mens met zijn werken. Ja, dat is die oude jongstel, maar die loog en stol en bedroog en noem het allemaal maar op. Dat was jij, maar dat ben jij nu niet meer. Dat heb je uitgedaan. Met zijn werken. En daarom zou de Heer Jezus Christus gelogen hebben. Nee, jij bent ook een nieuw schepsel. Zou een nieuw schepsel moeten leren? Nee. En dan vers 10. En aangedaan hebt, zie je? Ik heb aangedaan de nieuwe mens. We hebben het onderwerp is oud en nieuw, hè? Dus wat? Ik heb de oude mens, de zondige mens, is met Christus gestorven aan het kruis. En toen hij is opgestaan en ik in de nieuwheid des levens met hem. Ik heb de nieuwe mens aangedaan die vernieuwd wordt. Elke dag word ik vernieuwd in kennis naar het evenbeeld van degene die hem, daar heb je het, geschapen heeft. Ik ben een nieuw schepsel, ik heb de nieuwe mens aangedaan. Ik ben een compleet nieuw mens. En dat is mijn positie. Zo ziet God mij dus in Christus. Je ziet hier, oud en nieuw is dus compleet aan tegen elkaar, tegenovergesteld van elkaar. Gaat mee naar Efeze 4. Efeze 4 vers 23. Dus ja. Nu moeten we dus ook nieuw gaan wandelen. Dus als we het over voornemens hebben. In het nieuwe jaar. Maar ik geloof niet dat je het alleen op 1 januari dat voornemen moet hebben. Maar Efeze 4 vers 23. Wat zegt hij daar? Nou, vers 22. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. Dan heb je de vorige wandel. Dat is de wandel die je had toen jij een ongelovige was. In vers 17 zegt hij ook. Dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid. Dus genoeg. Hij zegt niet meer wandelen. Vroeger wandelde jij als die oude mens. Dat kon je niet anders. Maar hij zegt, je bent nu een nieuw mens. Je hebt aangedaan de nieuwe mens. Dus daarom, vers 22... Ja, je moet afleggen aangaande de vorige wandel. Dat als ongelovige, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. Zie je, de vernieuwing, waar begint die? Begint hier, in je denken. En dat doet het woord van God. Ja, indoctrinatie, ik vind het voor ons geen verkeerd begrip. Soms is het wel verkeerd, ja, als mensen geïndoctrineerd worden met valse leringen. Maar met een gezonde leer, als ik daarmee gehersenspoeld word, dus dan ben ik heel erg voor. Want mijn denken wordt dan in overeenstemming gebracht met wat God zegt, via de apostel Paulus, zijn brieven. En dan word ik in mijn denken vernieuwd, en als dat vernieuwd wordt, dan gaat de rest van mijn lichaam daarmee in overeenstemming wandelen. Kijk in vers 24, en kijk, de nieuwe mens aandoening naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nieuwe mens die naar God geschapen is. Dat is wie ik ben. Maar hij roept wel op. Mensen zeggen, kunt u tegen jou zeggen, ja, nou doe jij alles zo goed dan? Nou, dan moet ik zeggen, nee, ik zondig ook. Tuurlijk, dat doen we allemaal. Maar voor God ben ik niet meer die zondaar. Maar hij roept ons wel op om niet in die oude, maar in die nieuwe mens te gaan leven. Dus ga ook wandelen in overeenstemming wie jij bent. Ja, dus als je kinderen hebt, hé, jij bent een stelma, dat doe je zo niet. Of je bent een akkerman. Ik heb je zo niet opgevoed. Dat ben je. Ja? Ga dan ook zo wandelen. Hé, je bent een heilige. Ga dan ook zo wandelen. Want je weet, het kan ook anders. En dat is ook in de vers daarna. Zie je ook. Leg daarom ook af de leugen. In vers 25. Ga niet meer liegen. Word toornig, maar zondig niet. Niet meer stelen. Wat doe je? Ga nu in plaats van stelen dat je het vroeger van mensen afhandig maakte. Ga je het nu aan mensen geven. Al dat soort dingen. Dat is de nieuwe mens wandelen. Nieuwe mens wandelen, nieuw wandelen, vernieuwing, dat is aandoen, dat wil zeggen, je gaat je positie die je in Christus hebt, die ga je ook innemen, die ga je ook toe-eigenen, je gaat ook als zodanig wandelen. Ja, oké. Nou, ik zie de tijd, ik kom nog even naar Colossense, wil ik even nog met jullie weer terug, want daar spreekt heel veel erover, hè? Colossense en Efeze over die nieuwe mens, en dan zie je ook dat hij zegt in Colossense 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Kijk, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst. Kijk, daar komt de toorn van God over de kinderen, de ongehoorzaamheid. Ongelovigen, die zullen daarop geoordeeld worden. Zullen wij dan als gelovigen daarin gaan wandelen? Hij zegt, nee, dat moet je afleggen. Afleggen. Nou, en dan zie je in vers 7, in welke gij ook eertijds geleefd hebt. Zie, gewandeld, eertijds, vroeger. Wat staat daar? Toen gij in dezelfde leven. En dan zie je weer, maar nu als nieuw schepsel, legt ook gij dit alles af. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit de mond. Dat is allemaal die oude mens. Lieg niet, omdat je het oude mens uitgedaan. In vers 10 heb je de nieuwe mens aangedaan. En dan zie je in vers 12, wat is dat de nieuwe mens aangedaan hebbende? Nou, barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen elkander, vergeven elkander, de liefde in vers 14 aandoen. Dat zijn toch allemaal geweldige positieve dingen? Daar kan toch niemand op tegen zijn? Daar kan je alleen maar voor zijn. Alleen zeggen, goed, dat wilde ik ook wel, maar ja, het lukt niet altijd. Maar hoe ga ik dat dan doen in een nieuwe mensleven? Dat is wel een goede vraag. Kan je wel makkelijk zeggen, doe aan de nieuwe mens. Maar hoe ga ik dat dan doen? Ga maar in Romeinen 6, dan moet je wat weten. En dat is cruciaal, Romeinen 6, dat je dat begrijpt. Romeinen 6. Hoe doe je dat? Nou, je moet het ten eerste voornemen, ik wil het, en dan ga je het ook doen. En dan zie je Romeinen 6, vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En niet met water, maar letterlijk door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus waarom zijn wij met hem gestorven, begraven en opgestaan? Opdat wij, wat? In nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus ja, 1 januari, ik heb voornemen om al goede dingen te gaan doen. Maar wij hebben iets. Als je dit begrijpt, dan kan je het hele jaar door in nieuwheid des levens wandelen. In de nieuwe mens wandelen. Dus dat is het doel van die doop in zijn dood. Dat is het doel dat hij voor mij gestorven is en ik met hem gestorven ben. Ja? Dat is het doel. Nou, en dan zie je in vers 6 tot en met 10, dat moet je weten. Dit wetende dat onze oude mens, kijk, mijn oude mens, dat is de ongelovige Jan Stelman, zeg maar, van toen, voordat hij gered werd, en van jullie ook, met hem gekruisigd is, niet wordt, is, dat is al gebeurd, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat hij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Iemand die gestorven is, geestelijk, dat zijn wij, dan weet je, dus de prijs, de straf is betaald over de zonde van jou. Dus ik ben vrij. Want indien wij nu met Christus gestorven zijn, kijk, dan moet je, dat weet ik nu, dan moet je ook iets gaan geloven. Namelijk dat ik ook met hem zal leven. Waarom? Ik weet iets. Namelijk dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Dat moet je weten. Ik weet, hij sterft niet meer, ik ben met hem gestorven, ik ben ook met hem opgestaan. Dus die eenheid heb ik met hem. Maar ik weet ook nog iets. Ik weet, hij zal nooit meer sterven. Met andere woorden, als hij niet meer sterft, ik dus ook niet. En dan moet ik iets doen. Vers 11. Als er ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, dat is mijn positie, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat moet ik weten. Ik weet alles wat ik doe, maar ik ben altijd levend in Christus. Altijd. Altijd. Hij ziet me altijd in zijn zoon. En voor de zonde ben ik dus dood. En dat is die nieuwe mens. En dan in vers 12, laat om die reden dan de zonde niet in jou gaan regeren, dat je haar moet gaan gehoorzamen. Met andere woorden, ik moet in de zonde nieuwe mens gaan leven. Ik weet, ik moet het daarvoor houden, ik ben nieuw. Ik ga niet meer in die oude mens leven. Dus ja, ga mijn Romein af vanzelf. Ja. Kijk, als de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, en het woont hier in mij, de geest woont in mij, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, die geest, gaan dan ook uw sterfelijke lichamen wat? Levend maken door zijn geest in u woont. En dan heeft hij het over de praktijk. Dan word ik gesterkt door zijn geest en de nieuwe mens, zodat de zonde in mij niet gaat heersen. Dus als Paulus zegt, ja, dus met andere woorden zie je staan dat God het nu in mij doet. En wat doen de mensen vaak? Wij willen, gaan heel gauw de oude mens oppoetsen. Verbeter de wereld, was de spreuk, maar begin waar? Nou, ga jij jezelf maar eens veranderen. Ga jij jezelf maar eens verbeteren. Nou, ik heb geprobeerd al die tijd en ik kom tot de conclusie, ik ben niet te veranderen. Ik kan het niet. En Paulus zegt, je moet het afleggen. Die oude mens, hoe doe je dat? Nou, je hebt het over afleggen. Nou, Rachel, je hebt het ook gedaan, toch, met je werk. Doden afleggen. Maar wat doet men? Ja, dat afleggen, die doden. Maar dan wordt hij gewassen en dan wordt hij keurig aangekleed, pak aan. En wat gebeurt er dan? Gaat hij in de kist en dan gaat hij in de grond. Dat oude, dat lijk kan niks meer. Maar wat doen wij als gelovigen vaak? Die oude mens, ik weet, die is dood en begraven, die ligt daar op het kerkhof. Die ga ik elke keer weer proberen leven te maken, dat hij toch weer voor God goede dingen kan doen. Maar dat kan een dood mens helemaal niet. Dus daarom zegt hij, begrijp nou dat je bent dood voor die zonde. Je ligt daar begraven, geestelijk, dat weet je. Maar ga nu in die nieuwe mens leven. Ga niet die oude mens oppoetsen, maar hier in vers 11, laat zijn geest samen het evangelie van Gods genade en jouw wil, dat je die keuze maakt, ik wil de Heer dienen, dan gaat Hij het in je doen. En God werkt alleen in de nieuwe mens en niet in die oude. Dat gaat nooit gebeuren. En dat is oud en nieuw, ja, dat is wat wij doen. Maar de oproep is juist, ga in die nieuwe mens leven. Ga die oude mens niet verbeteren. Dus als je de doop in zijn dood gaat versymboliseren met water, dan mis je dus complete werkelijke inwendige bekrachtiging van de nieuwe mens. Dat is gewoon zo. Het is net als een foto. Ik kan een foto maken van jullie, maar het is niet de waarheid, de werkelijkheid zelf. De werkelijkheid is dat ik één ben met Christus. Met gestorven en begraven. Dus ja, dus dat is Efeze 2 vers 10. Ga ik afsluiten. Efeze 2 vers 10. En nog één tekst erna. Kijk, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben zijn maaksel. En hij heeft mij geschapen, waarom? Om goede werken te doen. Wat staat er? Welke God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus niet zo, God die heeft alles uitgestippeld. Ik maak mijn eigen keuzes. Maar ik wandel in overeenstemming met het genade-evangelie, met wat Christus voor mij gedaan heeft. Ik doe het niet om iets te krijgen. Ik doe het omdat ik het gekregen heb. En dan ga ik het doen en ik word door hem gesterkt. Ja, ik kan nu vergeven, omdat God heeft mij ook alles vergeven. Dat soort dingen. Zo ben ik geschapen, omdat hij het in mij doet en dat ik daarin ga wandelen. Hij heeft alles al gedaan voor mij. Nou, oké, nog één test, 1 Korinthe 5. Dus wat doe ik? Als we het over voornemens hebben in het nieuwe jaar. Maar ik zou zeggen, dat voornemen, dat maak je één keer in je leven als gelovige, maar oké. Dat je zegt, in ieder geval wat de zonde betreft, in 1 Korinthe 5 was zonde in de gemeente als hoererij. Kan je het voorstellen, hier in de gemeente, dat iemand naar de hoeren gaat, of iemand die gaat met de vrouw van zijn vader. Misschien was het een man die twee vrouwen had, en dat die zoon met zijn stiefmoeder ging, of zijn eigen moeder. Dat zou kunnen, dat staat hier in vers 1. En Paulus zegt, die moet de gemeente uit. En wat zegt hij in vers 6? Uw roem is niet goed. Jullie zijn allemaal heel blij dat jullie de Heer kennen en de gemeente en alles, al die dingen hebben. Maar hoe kunnen jullie dit nou toelaten in de gemeente? Weten jullie niet dat een weinig zuurdeesem het hele deesuur maakt? Als je één zo'n rotte appel toelaat, dan gaat hij dan zegt de ander, waarom ik niet? Dan gaat het aansteken. En voor je het weet, is die gemeente één vleeselijke gemeente. Dus wat doe je dan? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij nieuw... Kijk, hier hebben we de oude en nieuwe. Opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Ongezuurd, zonder zonde ben ik. Maar hij zegt ook, die oude zuurdeesem hier, die zonde, die moet je niet toelaten, die moet je eruit laten. Want kijk, je bent namelijk zonder zonde. Je bent zonder zuurdeesem. Dus komt er zuurdeesem zonde in dat leven, reken er mee af. En dit gaat voor in de gemeente, maar dat geldt ook voor mij en voor jullie allemaal. Want wij weten, ik zondig nog steeds. Goed, ik kan zeggen, nou, ik ben toch gered. Niemand kan me maken, ik ga toch niet naar de hel. Ik blijf altijd gered. Maar dan leef ik niet naar eer van God, toch? En dat is de keuze die ik wil maken. En ik hoop jullie ook. Voor ook weer dit jaar, ja. We hebben de gezonde leer. En dan heb je gezonde, gelovige mensen. En met die gezonde leer corrigeren wij natuurlijk ook, ja. Maar veroordeel de zonde ook in je eigen leven. Blijf een nieuw schepsel. Ik blijf voor altijd, maar ook in je wandel. Dus als je denkt waar we mee begonnen, wat is de ware schriftgeleerde die dus het oude en het nieuwe samen voortbrengt en leert? Dat doen wij ook. Als ik het maar breng zoals Paulus het brengt, met dat ik leef in de manutijd. En dat ik kan spreken over eertijds. En ik kan spreken over, ik heb de oude mens nog, maar die is dood en begraven. Maar ik ga in de nieuwe mens leven. En ik weet nu ook hoe ik dat moet doen. Ik hou het voor dood. Ik ga het afleggen. Ik ga die oude mens niet oppoetsen en begraven, oppoetsen weer uit het graf halen. Ik laat Christus het in mij doen door zijn evangelie. Dat is de keuze die ik maak. Dus ja, Dat is het voornemen. En dus ja, met andere woorden, het beste voornemen wat je kan maken in dit jaar is dat je in de nieuwe mens gaat leven. Of dat je voortzet daarmee in die nieuwe mens te gaan leven. Dat is echt een hele goede keus voor gelovigen om te maken. En eigenlijk is dat gewoon één keus die je ooit maakt in je leven. Ik wil de Heere dienen, altijd. Dat de zonde daar niet gaat heersen in mij. Kijk, en het andere voornemen is dat je die oude mens gaat afleggen. Ja? Daar kan je nu gelijk mee beginnen. Ja. Dus als we oud en nieuw spreken vanuit de Bijbel, nou oké, dan zie je hier ook over de oude mens en de nieuwe mens. En wij zijn een nieuw schepsel. En dat we ons daarin mogen verheugen, dat hij ons zo ziet, toch? Elke dag weer, ook het aanstaande jaar. Dat hij mijn gezonde niet meer gedenkt, hè? Hij ziet me altijd in zijn nieuwe, in zijn Zoon Jezus Christus. Vader, dank u wel voor deze bijzondere genade. En dank u, Vader, daarvoor dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En totdat u ons komt halen, Vader. Daar zien we naar uit, in de naam van de Heer Jezus. Amen.